BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 247 van de invasie. Arjan, situatie op de grond?
Ja, laten we maar even beginnen met dat beroemde Bachmoed-offensief.
In de Donbass staat.
In de Donbass. Wat daar interessant aan is, is dit is... In het Engels staat dan flounder. Dus de poging om daar een doorbraak te doen is gewoon mislukt. Hè?
Poging van de Russen.
Ja. Ja. En waarom is het interessant? Omdat het wordt gedaan dus door de Wagner-groep. Weet je wel, met die stichter Yevgeny Prigozhin. Hè? En die speelt natuurlijk in de Russische politiek een rol. Hè? Want hij bekritiseert de Russische generaals. Eigenlijk ook wel Poetin. Hè? En nu hij is daar dus gaan vechten om te laten zien dat hij Poetin wel uit de problemen zou kunnen helpen. Dat is in ieder geval nu niet gelukt. En ik lees ook berichten dat er ontzettend veel mensen gestorven zijn.
Zelensky heeft ook gezegd dat daar heel zwaar wordt gevochten. Maar dus naar ik begrijp, zat de Wagner-groep, die waren een beetje de buitenwijken van Bachmoed, hadden ze bereikt. Nadat ze daar volgens mij inmiddels al sinds de zomer om hebben gevochten. Ja. Maar zijn nu weer teruggedreven.
Ja, 100 meter of zo. Ja, dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Voor Wagner niet, wat trouwens een privéleger is. Hè. Dat moet er ook wel even bij worden gezegd. Maar ja, die leidt inderdaad de grote verliezen. Ik zag ook berichten dat Kadyrov, die Tsjetsjeense leider, in de buurt van Gerson ook, interessant genoeg, ook grote verliezen heeft geleden. Wat hij ook zelf heeft gezegd. Dat is wel opmerkelijk, moet ik zeggen. Dat die Tsjetsjenen dus ook behoorlijk op een donder krijgen.
Ja, de modder, hè, die maakt het moeilijker voor de Oekraïners om echt vooruitgang te maken bij Gerson. Ja. En de Russische soldaten zijn zeer slecht voorbereid en lijden ook heel erg. Dat zijn de berichten die je een beetje van het Gerson-gebied hoort.
Ja, dus eigenlijk wat we gaan de analyse niet overdoen van de afgelopen, eigenlijk al 2 weken. Maar goed, de boel die zit redelijk vast en er zijn geen grote vorderingen. Dat zie je ook gewoon in de dagelijkse updates die we krijgen. Geen grote verandering op het slagveld.
Er gaan wel heel veel mensen dood, maar het levert geen van beide partijen veel op.
Nee, exact. En wat ik nou zo merkwaardig vind, is dat er zijn continu berichten dat die Russen het niet goed doen. Nou, als je naar de kaart kijkt en wat ze tegen weten te houden aan Oekraïners, dan valt dat in zekere zin nog mee. Reuters heeft laatst ook een eigen onderzoek gedaan. Er kwam tot de conclusie dat een aantal units, eenheden die ze hebben onderzocht, een ongelooflijk lage paraatheid hadden en een hele lage graad van vulling hadden. Dus 23% of zelfs minder dan 20% was echt gewoon inzetbaar van die eenheden. En dat is eigenlijk nog een wonder dat ze zo goed weten vol te houden. Dus die cijfers kunnen ook gewoon op een of andere manier niet altijd kloppen, hoor, die we hebben. En wat ik echt merkwaardig vind, is, daar is natuurlijk ook weer de wereld te klein over geweest. Over die Valdai-speech van Poetin. Als je dus gewoon kijkt, de haat ten opzichte van het Westen. Het gaat niet eens meer over Oekraïne. Maar het gaat echt nu over een strijd met het Westen.
De globalistische elite, dat was een beetje het verhaal.
Ja, exact. Ja. Er wordt geen enkele opening geboden voor welke onderhandeling dan ook met Oekraïne. Ook als wordt er af en toe gezegd, we willen best onderhandelen. Maar als je kijkt naar de retoriek, dan zit dat er absoluut niet in. Oekraïne wordt niet erkend als een zelfstandige staat. Het is een construct van Rusland en wel van de Sovjet-Unie. Kortom, daar valt niet mee te praten. De doelstellingen blijven hetzelfde. Oekraïne moet van de kaart worden geveegd. En tegelijkertijd, en dat is het rare hiervan, zie je dat het dus op het slagveld, ze houden wat ze hebben tot nu toe, maar het gaat ook niet heel goed. Dus er zit een enorme discrepantie in tussen die retoriek van Poetin en het feit dat het op een slagveld eigenlijk helemaal niet zo geweldig gaat. Hoe verklaren jullie dat nou?
Laten we eerst opmerken, want ik vind het eigenlijk zo interessant. Als je die speech, die Valdai-speech van Poetin leest, het is alsof je Steve Bannon hoort praten.
Ja.
We hebben dus te maken met een internationale ideologie. Het gaat over neocolonialisme, het gaat over imperialisme. Dat doet Steve Bannon ook allemaal. Hè. Daarom,
en Thierry Baudet, onze ook. Grote Thierry. Ja.
Dus het is een internationale dialoog van samenzweerders. Daarmee probeert Poetin dus ook dat deel van West-Europa en van Amerika dat ook in dat soort verhalen gelooft te paaien.
Dus dit soort teksten, dat is gericht op ons, op Europa.
Ja, om ons te verdelen.
Nee, en op Afrika en Azië.
Ja,
want hij is zeer nadrukkelijk bezig om een internationale anti-westerse coalitie te smeden.
Als je in Mali baalt van de Franse bezetting van vroeger, nou, dan is het een heerlijk verhaal dit.
Ja.
En dat is verrekte goed gegaan in Afrika. Nee, dat is het eerste punt. Hè. En het tweede punt, inderdaad, het gaat natuurlijk niet goed op de grond. Ik zie bijvoorbeeld hier ook nu weer berichten van of het propaganda is, dat weet ik niet. Maar het staat in de New York Times. Hè, van, ze hebben dus allerlei communicaties gevonden tussen Russische soldaten die klagen over de enorme slechte condities. Hè. Ze hebben heel slecht militaire uitrusting. Hè. En dat heeft geleid tot desertie en overgave. Nou, dit is het probleem. Dat komt bij de Oekraïners. Dat komt dan in de New York Times terecht. Dat is misschien maar voor de helft waar. Hè? Maar goed, inderdaad. De vraag die Rob stelt. Van oké, je hebt dan dus een speech. Waar je dus niet in wil onderhandelen. En het Westen is allemaal verschrikkelijk. Terwijl je dus militair niet levert. Terwijl Poetin zelf iemand is die heel goed begrijpt dat je militair moet leveren. Want hij opereert altijd vanuit kracht en macht.
Mm. Exact.
Dus het is ook heel hol eigenlijk. Hè?
Zou Poetin niet gewoon kunnen denken, ik kan dit nog jaren volhouden. Ik kan nog 100 miljoen Russen naar het front sturen. Het Westen houdt dat echt niet vol.
Nou, dat is echt zijn calculatie.
Ik denk dat zo is.
Hij probeert het lenteoffensief te halen. Hij stuurt duizenden Russische jongens de dood in. Hè?
Ja.
En laten we eerlijk zijn, als we kijken naar wat er in Amerika gebeurt, ik ben er doods en doods bang voor. Ook in West-Europa, deze winter gaat nog wel, hè. Volgende winter, we hebben nog geen oplossingen. En dan, het zou heel goed kunnen zijn dat het Westen in elkaar stort. En dat tegelijkertijd Poetin bijna in elkaar gestort is. Maar dan toch nog wat kan redden. Dat zou zomaar kunnen, jongens.
Als je naar de peilingen kijkt, hè, dan zie je dat de steun afkalft. Ik zat net even naar de nieuwste Pew-peilingen over de Verenigde Staten te kijken. 20% van de Amerikanen die vindt dat er te veel hulp wordt geboden aan Oekraïne.
20%?
Dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen, hoor. Het wordt pas echt onrustbarend wanneer je naar de 40-50% gaat. Maar het probleem zit hem erin dat percentage steeds groter wordt.
Ja.
Een maand geleden was het 12%. En daarvoor was het 7%. Dus je ziet dat sneller wordt. 46% van de Republikeinen die vindt wat er nu gedaan wordt wel oké is. 65% van de Democraten die steunen dit. Dus je ziet ook, zeg maar, in die partijen, zie het ook verschuiven. Het zijn geen klinkende meerderheden. In Europa zien we een verschuiving plaatsvinden, waar veel Europeanen zeggen, ja, het zal wel met die oorlog. Het is nu toch een oorlog tussen Amerika en Rusland. Althans een soort proxyoorlog die in Oekraïne wordt gevoerd. En dat is ook niet goed. Dus dat betekent dat ons commitment ook aan het afnemen is. Macron en Scholz, die toch niet goed meer door één deur lijken te kunnen, en die nu in Parijs aan het praten zijn over die maximumprijs voor olie of gas? Gas, hè?
Ja.
Terwijl Duitsland wil dat niet. Terwijl die wel de burgers zitten te subsidiëren. Dus dat is ook, daar zit het dus ook niet goed op dit ogenblik. Hij zou inderdaad op tijd kunnen spelen.
Ja, en Poetin kan dus gewoon de binnenlandse repressie verder opvoeren. Zodat elke tegenstander het land ontvlucht of in de gevangenis belandt.
Ja, exact. En Wang Yi, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft toch weer gezegd nu, de minister van Buitenlandse Zaken van China, moet ik erbij zeggen. De band is sterker dan ooit. We gaan echt jullie steunen door dik en dun. Dus weg zijn die hele ideeën van dat China misschien toch wel afstand aan het nemen is van Rusland. Omdat Xi een maand geleden heeft gezegd van, ik heb toch wel vragen over wat je daar aan het doen bent. Dat is dus nu ook weg. Dus ik denk dat hij zich daardoor ook gesteund voelt.
Zeker. En weet je wat Poetin natuurlijk altijd kan doen? Is gewoon zich terugtrekken en het frontlijn kleiner maken. Hè? En je daar helemaal ingraven. Nou, dan heb je een frozen conflict. Die optie is er. Ja. Gisteren.
Ja. Nou, ik denk dat dat nog steeds de meest waarschijnlijke afloop is van dit conflict. Leuk is het niet. Maar goed, ik bedoel, ja, je hebt een doorbraak nodig. En dat, ik zie hem niet gebeuren van op beide kanten. Overigens, ik zag een analyse van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die staan er ook zo in, hoor. Die zien niet in dat een van beide partijen op korte termijn een grote doorbraak weet te forceren.
Ja, exact. Even over Macron en Scholz, want het is zo belangrijk wat Rob daarover zei. Dat is echt ongelooflijk, hoor. Hij is er naartoe geweest, hè, Scholz, naar Parijs. Er was dus geen gemeenschappelijke persconferentie, alleen dus een verklaring van Scholz. Ze hebben vreselijke ruzie gemaakt over het Europese gevechtsvliegtuig en Europese drones. Ja. Als je daar nu niet toe besluit, wanneer doe je het wel? Hè? En ten tweede, ja, ze zijn ontzettend boos over die cap op het gas. Dat verhaal hebben we behandeld. Hè? Ja. Maar wat hier natuurlijk ook een rol speelt, is dat Duitsland geeft heel veel geld aan de Duitse bedrijven ter compensatie. Ja, en zoveel geld heeft Frankrijk en Italië natuurlijk niet. Er wordt geen Europese oplossing hier door Duitsland gezocht. Dus we kunnen wel steeds blijven herhalen dat Duitsland Europees denkt, het gaat niet goed met Scholz. Het gaat gewoon niet goed. En dat gebeurt onder een gesternte dat Europa meer dan ooit nodig is.
Ja. Maar tegelijkertijd, Arend Jan, zie je natuurlijk ook de irritatie in Duitsland. Die zeggen, hoor eens even, kijk nou eens even naar de cijfers. Wij behoren wel tot de belangrijkste leveranciers van wapens en geld. Ja. En dat is ook zo. Ja. Dus ik vind het lastig, misschien kan jij dat beter duiden dan ik, maar ik vind het lastig om precies te duiden waarom Duitsland nu zo ongelooflijk in het verdomboekje zit. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, dan valt het best wel mee wat ze doen.
Ja, dat is waar, hoor. Het heeft een beetje geduurd natuurlijk, en ze hadden ook niet veel, dus ze moesten ook heel veel kunst en vliegwerk. Maar het is waar dat dat nu goed gaat. Maar wat ik interessant vind, het toekomstige Europese defensiebeleid wordt nu notabene dat gebeurt door de Fransen. Hè. De Fransen spelen weer de oude Franse kaart. Ja, we willen dan gewoon Rafals maken. Dat kan natuurlijk niet. Hè. En daardoorheen speelt jongens natuurlijk die Hamburg, die haven met China. Wat nu ook heel hard gespeeld wordt. En ook in de interne Duitse politiek een enorme splijtswam is. Er zijn mensen, ik luister naar die Duitse podcast, omdat ik het zo interessant vind, die zeggen dat Scholz nog maar 6 maanden zit. En dat Groenen gewoon ontzettend kwaad. En ook Lindner van de FDP is daar heel kwaad over, wat hij met die haven gaat doen.
Ja, dat is ook totaal achterlijk. Ik bedoel, heb je dan helemaal niets geleerd van Nord Stream 2?
Ja,
dan
weer
een kwetsbaarheid. Ik begrijp het echt niet, hoor. Ik begrijp het ook niet. Het is ook een totaal... Ja, ik weet het niet wat het is. Maar geopolitiek gezien is het toch echt wel een laagland, hoor, Duitsland.
Ja. Hey, we moeten even afronden, want ik zie dat er moeten andere mensen in de studio. Die breng ik in de problemen op deze manier.
Oké.
Dus morgen hebben we een mooie uitzending over populisme en leiderschap in deze crisistijd.
Ja, dat moet je echt gaan luisteren. Dat was ik zeer erg van onder de indruk.
Ja, die hebben we net opgenomen. En dan zijn jullie vrij dit weekend.
Okay. Ah, mooi zo. Tot snel. Dag allemaal.
Hoi.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.